Gemeente, we willen deze middagdienst beginnen met het zingen van Psalm 132, daarvan het vijfde vers. Wij zullen in uw woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan en bidden voor zijn voetbank aan. Sta op tot uw rust, o Heer, met de arken van uw sterkt en eer. Het is Psalm 132, het vijfde vers. Wij vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in het vierde boek van Mozes, genaamd Numeri, het 20e hoofdstuk, de versen 2 tot en met 13 en daarna 22 tot 29. Wij zeggen u Numeri 20, vers 2 tot 13 en 22 tot 29, maar vooraf lezen wij u de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Lezen we nu verder Numeri 20, de versen 2 tot 13 en 22 tot 29. En er was geen water voor de vergadering. Toen vergaderden zij zich tegen Mozes en tegen Aaron. En het volk twistte met Mozes. En zij spraken zeggende, och, of wij de geest gegeven hadden toen onze broeders voor het aangezicht des Heeren de geest gaven. Waarom toch hebt gij lieden de gemeente des Heeren in deze woestijn gebracht, dat wij daar sterven zouden en wij en onze beesten? En waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, om ons te brengen in deze kwade plaats? Het is geen plaats des zaads, noch der vijgen, noch der wijnstokken, noch der granaatappelen. Ook is er geen water om te drinken. Toen ging Mozes en Aaron van het aangezicht der gemeente, tot de deur van de tent der samenkomst. En zij vielen op hun aangezichten en de heerlijkheid des Heren verscheen hun. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende, neem die staf en verzamel de vergadering, gij en Aaron, uw broeder, en spreek gij lieden tot de steenrots voor hun ogen, zo zal zij haar water geven. Alzo zult gij voor hen water voorbrengen uit de steenrots, en gij zult de vergadering en hun beesten drenken. Toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht des Heren, gelijk als hij hem geboden had. En Mozes en Aaron vergaderden de gemeente voor de steenrots en zeiden tot hen, hoort toch, gij wederspannigen, zullen wij water voor u lieden uit deze steenrots hervoorbrengen? Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de steenrots tweemaal met zijn staf en er kwam veel water uit, zodat de vergadering dronk en hun beesten. Derhalve zeiden de Heere tot Mozes en tot Aaron, omdat gij lieden mij niet geloofd hebt, dat gij mij heiligdet voor de ogen der kinderen Israëls, daarom zult gij lieden deze gemeente niet inbrengen in het land hetwelk ik hun gegeven heb. Dit zijn de wateren van Meriba, waar de kinderen Israëls met de Heere om getwist hebben. En hij werd aan hen geheiligd. Lezen we verder bij vers 22. Toen reisden zij van Kades en de kinderen Israëls kwamen de ganse vergadering aan de berg Hor. En de Heere nu sprak tot Mozes en zeide tot Aaron en tot Aaron aan de berg Hor, aan de palen van het land van Edom, zeggende, Aaron zal tot zijn volken verzameld worden, want hij zal niet komen in het land hetwelk ik de kinderen Israëls gegeven heb, omdat gij lieden mijn mond wederspannig geweest zijt bij de wateren van Meriba. Neem Aaron en Eleazar zijn zoon en doe hen opklimmen tot de berg Hor. En trek Aaron zijn klederen uit en trek ze Eleazar zijn zoon aan, want Aaron zal verzameld worden en daar sterven. Mozes nu deed gelijk als de Heere geboden had, want zij klommen tot op de berg Hor voor de ogen der ganse vergadering. En Mozes trok Aaron zijn klederen uit en hij trok ze zijn zoon Eleazar aan. En Aaron stierf aldaar op de hoogte diens bergs. Toen kwam Mozes en Eleazar van dien berg af. Toen de ganse vergadering zag dat Aaron overleden was, zo beweenden zij Aaron 30 dagen, het ganse huis Israëls.
Gemeente, zingen we nu samen van Psalm 132, het 6e vers. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. Uw gunstvolk juich door u geleid. Versmaad hem die gij zalven liet, om uw knecht, om David niet. Psalm 132, vers 6.
Thank you.
Met de hulp van de Heer wil ik deze middag een preek voor u lezen van dominee Kattenberg. De tekst vindt u in nummerie 20. Het gedeelte dat is voorgelezen, vers 23 tot en met 28a. En ik lees alleen nog het 28ste vers. En Mozes trok aan Aaron zijn klederen uit en hij trok ze zijn zoon Eleazar aan. En Aaron stierf al daar, op de hoogte van die berg. Zingen we nu samen van Psalm 65, de eerste drie versen. Psalm 65, vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u, met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, geloften dag bij dag. En het tweede en derde vers van Psalm 65, ondertussen wordt er gecollecteerd. En de Heere zegene u en uw gaven. met de hulp van de Heere gemeente, prediken we u het woord van onze God naar aanleiding van de tekst die u vindt in nummer 20, vers 23 tot en met 28a. Dit schriftgedeelte spreekt over het sterven van Aaron. Het sterven van Aaron. We zien in een drietal gedachten dat ten eerste Gods rechtvaardigheid wordt verheerlijkt, ten tweede Gods liefde geopenbaard en ten derde Christus aangewezen. Dus het thema van de preek, het sterven van Aaron, de eerste gedachte, de rechtvaardigheid van God verheerlijkt, de tweede gedachte, de liefde van God geopenbaard en de derde gedachte, Christus door God aangewezen. Onze eerste gedachte, Gods rechtvaardigheid verheerlijkt. Gemeente, wanneer u een beetje thuis bent in de Heilige Schrift en die ook nauwlettend leest, dan zal het u misschien wel eens opgevallen zijn dat er maar weinig bijzonderheden vermeld worden over het sterven van Gods heilige. Steeds worden ons in de Bijbel wel handreikingen gedaan als het gaat om ons een beeld te vormen van het leven van de kinderen van God, om ons te doen zien hoe ze in hun levenswandel duidelijk geopenbaard hebben dat het hen te doen was om het betere, om het hemelse vaderland. Maar als het gaat over het sterven van de kinderen van God, dan is de informatie aanzienlijk beperkter. Een van de uitzonderingen die de Heilige Schrift ons geeft, is het sterven van Aaron, de eerste hoge priester van het volk Israël voor het aangezicht van God. We lezen over hem niet alleen uitvoerige vermeldingen als het gaat om zijn leven, maar we vinden ook een en ander beschreven als het gaat om zijn sterven. Van dat sterven gaat een bijzondere sprake uit, die verband houdt met het ambt van hoge priester dat Aaron heeft bekleed. Zijn dood behoort in een bijzondere zin tot de godsopenbaring. Het sterven van Aaron is heilsgeschiedenis. Want het staat in het woord van God. Daarin staat alles beschreven wat we nodig hebben om getroost te kunnen leven en om eenmaal zalig te sterven. Daarom, hoe vaak we in deze preek ook de naam van Aaron zullen noemen, het gaat in dit alles om de grote daden van de Heere. Het gaat in deze heilsgeschiedenis om datgene wat God gedaan heeft in Jezus Christus, tot de zaligheid van mensen. Dat moet u dus wel goed voor ogen houden. Opdat we niet slechts aandacht hebben voor de persoon van Aaron, maar dat we zicht krijgen op het werk van de Heer. Welnu, ons schriftgedeelte verplaatst ons naar het laatste jaar van Israëls omzwerven door de woestijn. De moeilijke en zware tocht is bijna ten einde. Bijna 40 lange jaren liggen achter het volk Israël. Indrukwekkende jaren. Jaren waarin zoveel graven gedolven zijn. Hoeveel hebben tijdens de tocht door de woestijn niet de laatste adem uitgeblazen? Nu zal aan die lange rij van degenen die in de woestijn overleden zijn, er één worden toegevoegd. Aaron. Het is de Heere zelf die vanuit de troonzaal van zijn hemel deze boodschap brengt. Aaron zal verzameld worden tot zijn volken. Dat wil zeggen, Aaron zal sterven. Wat denkt u? Zal dat niet een pijnlijke boodschap geweest zijn voor deze hoge priester van het volk Israël? Hij wist, ook gezien de hoge leeftijd die hij al bereikt had, 123 jaar, hij wist dat hij niet lang meer te leven zou hebben. Hij wist ook dat hij zou sterven voordat het volk Israël Kanaan zou binnentrekken. Zou hij niet gehoopt hebben dat ook hij Kanaan toch zou mogen zien? Zal de hoop niet in zijn hart gebleven zijn dat hij misschien toch nog dat land aanschouwen zou? We kunnen ons voorstellen dat naarmate het volk dichter bij het beloofde land komt, die hoop sterker is geworden. Zou hij, ondanks dat hij wist wat de Heere gezegd heeft, geen hoop hebben gekoesterd? Wie weet. En dan luidt daar toch de doodsklok voor Aaron. God zelf komt met de boodschap dat hij zal sterven. God wijst ook de plaats aan waar zijn overlijden zal plaatsvinden. Namelijk op de berg Hor. Nu wil ik een beroep doen op uw voorstellingsvermogen. Komt u in uw gedachten maar wat dichterbij. Schaart u zich maar in de kring van het volk Israël, zodat we er dichterbij betrokken zullen zijn. Dan blijft het niet zo op een afstand. Wel nu, wat zien we, gemeente? Drie mannen die de berg Hor opgaan. Mozes, Aaron en Eleazar, de oudste nog levende zoon die Aaron heeft overgehouden. Onder plechtige stilte vertrekken ze. Heel het volk is opgekomen om getuige te zijn van dit bijzonder indrukwekkende gebeuren. Het volk leeft mee. U ook? Er gaat iets bijzonders gebeuren. Iedereen voelt het aan. Dit is niet iets alledaags. Dit is iets opvallends. Zie je ze daar gaan, deze drie? Twee stokouden. Mozes 120 en Aaron 123 jaar. En de jongere Eleazar. Maar kijk eens. Als je ze de berg ziet beklimmen, zou je niet zeggen dat er zo'n groot verschil in leeftijd is. Ook Aarons kracht is fris gebleven. En bij het beklimmen van de berg toont hij dat zijn kracht ongebroken is. Als je daarnaar kijkt, dan zeg je: Aaron, u had makkelijk het beloofde land kunnen binnengaan. Zo vitaal. Zo kras bent u nog voor uw leeftijd. Dat zou makkelijk gekund hebben. Aaron sterft inderdaad straks niet als een afgeleefde grijsaard. Hij sterft niet als iemand die geen krachten meer heeft. Aaron sterft in het bijzonder omdat de mond van de Heere het gezegd heeft. Aaron zal tot zijn volken verzameld worden. Als we daar in onze gedachten getuigen van zijn, vervult dan meeleven niet ons hart? Vindt u dat nu ook niet verdrietig voor Aaron? Vindt u het ook geen aangrijpende zaak voor deze man? Zo dicht bij Kanaan. Een paar stappen nog maar, zou je zeggen. En nu mag hij er niet in. U zegt misschien wel, maar Aaron sterft toch als hoge priester? Dat scheelt toch nogal wat. Inderdaad, iedereen kan het zien. Aaron is gemakkelijk te herkennen aan zijn hoge priesterlijke kleding. Voorhoofdsiersel, de hoge priesterlijke tulband, die speciale kleding met de borstlap en de belletjes onderaan dat kleed. Sterven is voor zo'n vergrijsde dienaar van God toch enkel winst. Hij gaat toch als kind van God naar huis. Voor eeuwig naar huis. Laat hij dan niet in het aardse Kanaan komen. Hij gaat toch binnen in het hemelse Kanaan. Hij zal toch als hoge priester de eeuwige erfenis in ontvangst nemen. Je zou toch zeggen, wie zo sterft als Aaron in het kleed van de hoge priester, die kan toch niet verloren gaan? Gemeente, let op. Dat is het nu juist. Aaron gaat niet sterven als hoge priester. Helemaal niet. We gaan mee in onze gedachten. En we blikken als het ware in de sterfkamer van Aaron. Op de top van de berg Hor. Kijk eens wat daar plaatsvindt. Daar staat Mozes voor zijn broer Aaron. We horen hem als het ware zeggen: Aaron, u weet het. Zo kunt u niet sterven, niet in deze kleding. En dan gaat het gebeuren. De gouden voorhoofdsplaat waarop geschreven staat heilig voor de Heere, wordt aan Aaron afgenomen. De borstlap met daarop de 12 stenen voor de stammen van Israël wordt afgelegd. Het hoge priesterlijk gewaad moet hij afleggen. Het ene na het andere neemt Mozes af van Aaron. Alles. Alles moet deze hoge priester afleggen. Wie staat er nu op die berg Hor? Gemeente, kijkt u nog eens goed. Wat is er nu overgebleven van de hoge priester Aaron? Een ontklede zondaar. Aaron moet sterven, jawel, maar hoe? Zonder enige waardigheid, zonder priesterkleed. Hij staat daar in al zijn onwaardigheid voor de hoogheilige God. Een kroon, die draagt hij niet. Heiligheid, hij heeft het in zichzelf niet. Daar staat een mens, daar staat een zondaar. Dat is alles wat er van hem overblijft. Nu is toch wel de vraag gewettigd van waar dit gebeuren. Waarom wordt al zijn kleding uitgetrokken voordat hij sterven gaat? En waarom wordt hem alles ontnomen? We zien hem daar staan, ontdaan van alles. Wel, luister goed. Het antwoord op deze vraag geeft de Heere zelf. Aaron zal tot zijn volken verzameld worden. Want hij zal niet komen in het land het welk ik aan de kinderen Israëls gegeven heb. En vraagt u waarom niet? Wel, zegt God, omdat gij lieden mijn mond wederspannen geweest zijt bij de wateren van Meriba. Gemeente, God handhaaft zijn rechtvaardigheid. Zou de Heere het zeggen en niet doen? Dat geldt niet alleen als het gaat om de belofte van God, maar ook als het om de bedreigingen van God gaat. Daarom is het nodig dat we goed letten op de achtergrond van wat er gebeurt. Hoewel het een bekende geschiedenis is, is het toch noodzakelijk dat we ons afvragen wat de diepere betekenis ervan is. Wat gebeurt er eigenlijk? Wel, het blijkt zo nadrukkelijk uit deze tekst dat Mozes en Aaron gezondigd hebben. En dat ze ongehoorzaam geweest zijn aan de mond van God, allebei, bij Meriba. Ik heb u bewust ook het eerste gedeelte van dit hoofdstuk laten voorlezen. Wat is daar nu ten diepste aan de hand? Het volk Israël is weer aan het murmureren, aan het mopperen geslagen. Hoe dikwijls is het volk al niet in opstand gekomen tegen de Heere? Nu opnieuw, want er is geen water. Heeft de Heere dan niet al die jaren als een vader voor zijn volk gezorgd? Was daar geen brood als het nodig was? Was er geen water als dat nodig was? Was er zelfs geen vlees als er om gevraagd werd? Kortom, heeft de Heere niet in alles voorzien? Zou de Heere dan nu, op dit moment, zijn volk in de steek laten? Moeten we niet zeggen, Israël, hoop op de Heere, en hij zal het ook nu wel maken. Voor hem is toch niets te wonderlijk? Maar dat doet het volk niet, uitgerekend niet. Het moppert. Het komt in opstand tegen God en tegen Mozes. Wat vindt u ervan? Zou de Heere niet rechtvaardig zijn geweest als hij dat volk ook hiervan voor zijn aangezicht had weggedaan? Hij heeft het met zijn trouwe zorg omringd. Hij heeft zoveel weldaden en trouw betoond en dan nu weer deze opstand. Weer dat ongeloof. Ik vraag het u nogmaals. Zou God niet rechtvaardig zijn als hij het volk van voor zijn aangezicht had weggedaan? U zegt ja. God zou dan rechtvaardig zijn geweest. Gemeente, hebt u er dan wel erg in dat het zou kunnen zijn dat u daarmee ook een vonnis uitspreekt over uzelf? Namelijk als u ook in ongeloof en in ongehoorzaamheid aan het woord van de Heere uw weg vervolgt? Hoe zat u vorige week in de kerk? Moest u toen zeggen nog onbekeerd? En hoe is het nu met u? Hoeveel liefdevolle arbeid heeft God in Christus ook niet in uw leven verricht? Wat heeft de Heere meer aan zijn wijngaard te doen dat hij er niet aan gedaan zou hebben? God mag met recht verwachten dat u goede vruchten zult voortbrengen. Net als bij Israël. Kijk nu eens niet naar een ander. Als de vinger van God op uw eigen leven wijst, hoe is het vorige week gegaan? Voortgegaan? In het spoor van ongeloof? Als Christus op dit moment in het gewaad van zijn evangelie onder ons wandelt, kunt u hem dan in de ogen zien? Hebt u hem nodig, hoogst persoonlijk, voor uw schuld, voor uw zonde? Als God nu eens wel gehandeld had met ons naar onze zonde, gemeente, dan was de kerk leeg geweest. Want wie kan bestaan voor de Allerhoogste? Het is niet maar gewoon dat we in het huis van de Heere zijn. Of zegt u in verwondering, Heere, wat is het dat u tot mij wilt spreken? We lezen in vers 10 en 11 van ons hoofdstuk. En Mozes en Aaron vergaderden de gemeente voor de steenrots en hij zei tot hen, hoor toch, gij wederspannigen, zullen wij water voor jullie uit deze steenrots hervoorbrengen? Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de steenrots 2 maal met zijn staf. Mozes, de zachtmoedige, zijn geduld is nu ten einde. Ziet u dan hoe Mozes op de rots slaat? Nee, het is geen tikje. Hij slaat op de rots, alsof hij het volk Israël slaat. U bent een onmogelijk volk, murmurerend en hardnekkig. Zeker, er komt water uit de rots. De Heere blijft getrouw aan zijn woord. Maar de Heere zegt er wel iets bij. Derhalve zei de Heere tot Mozes en tot de Aaron, omdat gij die de mij niet geloofd hebt, dat gij mij heiligde voor de ogen van de kinderen Israëls, daarom zult gij die de deze gemeente niet inbrengen in het land het welk ik hun gegeven heb. We kunnen ons nauwelijks voorstellen wat dit voor Mozes en Aaron betekend moet hebben. Ze mogen Kanaan niet in. Hoe dikwijls zullen ze elkaar bemoedigd hebben? Aaron, de Heer is met ons en we zullen voortgaan in zijn kracht. Houd moed. Mozes, kom, het hoofd omhoog. En nu dit, Kanaan niet binnen. Is het eigenlijk niet een al te strenge straf? Had het nu niet met wat minder gekund? Als die straf nou eens was uitgesproken om de zonde van Aaron bij het gouden kalf, dan had ik erin kunnen komen. Die zonde is verzoend en de schuld daarvan is weggedaan van voor Gods aangezicht. Maar waarom volgt nu op dit ogenschijnlijk kleine vergrijp zo'n ernstige straf? Gemeente, wat ziet de Heere toch nauw op het leven van zijn kinderen toe? Waarom die straf voor Aaron? We mogen de Heere niet ter verantwoording roepen. Maar hij geeft zelf antwoord op deze vraag. Omdat gij die de mij niet geloofd hebt. Omdat gij die de mij niet geheiligd hebt voor de ogen van het volk Israël. Mozes en Aaron hebben zich ten diepste schuldig gemaakt aan dezelfde zonde die steeds openbaar kwam in het leven van het volk. U hebt mij niet geloofd. U hebt mij niet geheiligd, zegt de Heere. Mozes en Aaron hebben in deze geschiedenis God niet God gelaten. Dat is nu juist de grote zonde van Mozes, de middelaar van het Oude Testament. Dat is nu juist die grote zonde van Aaron, de hoge priester, die de verzoening moest prediken onder het volk. Is God nu zo, zoals Mozes en Aaron het volk willen doen geloven? Nee, juist bij de wateren van Meriba wil de Heere laten zien dat hij een God is die gaarne vergeeft, die langmoedig is en groot van goedertierenheid, die mild geeft en in het geheel niet verwijt. Toen Mozes op de rots is gaan slaan, is er Aaron niet tussen beiden gekomen. Toen heeft de Aaron niet gezegd, Mozes, man, hou op, want zo is God niet. Integendeel, als Mozes daar staat in zijn ongeduld, als Mozes daar staat met boosheid in zijn hart, heeft de Aaron hem laten begaan. Aaron heeft niet gezegd, Mozes, trek je hand terug. Doe dat niet, want zo heeft God niet tot ons gesproken. Aaron heeft het woord niet genomen. Hij is ook niet tussen Mozes en het volk ingaan staan om te zeggen, volk Israël, nu zit mijn broer er helemaal naast. Nu zit hij op een verkeerd spoor. Ik mag nu als uw eerste hoge priester u wijzen op de hoogheid, de almacht, de langmoedigheid en de majesteit van onze God. Ik mag u laten weten, volk van Israël, dat hij een God is die niet altoos twist, nog eeuwig de toorn behoudt. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Zo is God. Nee, die boodschap hadden Mozes en Aaron wel moeten brengen aan het volk Israël. Maar ze hebben dat niet gedaan. Ze hebben de Heere niet geheiligd. Ze hebben de Heere niet die aparte, die bijzondere, die speciale plaats gegeven die hem toekwam. Zo stonden ze daar, als de vertegenwoordigers van de Heere, maar ze hebben hem als het ware gelijkgesteld aan de mensen. Slaan op de rots en dan niet tussen beiden komen. Voelt u het aan? Ze zijn eigenlijk voor God gaan staan, zodat het volk niet op de Heere kon zien. Daarom wordt Aaron op de berg Horeb van zijn kleding ontdaan, omdat gij die de mijn mond wederspannen geweest zijt bij de wateren van Meriba. Hij wordt ontdaan van zijn gewaad. Hij kan niet langer hoge priester zijn tussen God en het volk. Alles wordt hem afgenomen. We zagen dat zojuist al, maar we zien hem nog eens zo staan. We zien nu wat het ten diepste betekent. Aaron, uw zonde, uw schuld, uw ongerechtigheid. Zo staat hij, als een zondaar, ontdaan van alles. Als we nu dit woord op ons in laten werken, of misschien mag ik het zo zeggen, als ik dit woord tot u spreek, het woord van onze God, dan zeg ik er dit bij, als we komen aan de grens van leven en dood, als we oog in oog zullen staan met de heilige God, zou het met u, zou het met mij dan anders aflopen dan met Aaron? Gemeente, wat blijft er van onze waardigheid over als we sterven? Wat blijft er over van het feit dat we misschien dienen mochten in Gods gemeente? Wat blijft er over van onze ambtskleding? Wat blijft er over van uw zondagse kleding als u oog in oog met God staat? Wat blijft er over van onze kerkgang? Van ons bijbellezen? Van ons bidden? Wat blijft er over van alles wat we in dit leven ontvangen hebben, waar we misschien zo prat op gingen en waar we misschien op gesteund hebben, ook in ons geestelijk leven? Kijk dan eens naar wat er op de berg Hor gebeurt met de Aaron, de hoge priester. Is er niet alle reden om met David uit te spreken, wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen, want niemand zal in dat gericht daar zelfs zijn hart hem aan moet knagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Gemeente, wanneer we gesteld worden in het oordeel van God, dan verdwijnt alles wat van ons is. Kijk nog eens naar Aaron, de hoge priester. Hij is toch niet de eerste, de beste? Kijken we niet hoog tegen hem op? Misschien zegt u, zo hoog en zo groot ben ik niet. Wel nu, als Aaron alles moet kwijtraken, zal het ons dan anders vergaan? Afzien van alles wat van ons is? Bedrieg u toch niet. Stel geen ijdele hoop op uw goede werken, op uw eventuele avondmaalsgang. Stel u ook niet gerust dat u juist niet aan het avondmaal komt, want dat kan ook. Ik heb nooit onrechtmatig het brood van het avondmaal ontvangen. U kunt daarmee uw stand niet ophouden voor God. Ik vraag u, hoe moet het dan met u, meisjes en jongens en jullie? Je zegt misschien, dominee, ik denk daar niet graag over na, over het uur van de dood. Ik sta aan het begin van mijn leven en ik verwacht er heel wat van. Mag dat dan niet? Ik zeg niet dat dat niet mag. Maar ik zou wel met Luther willen zeggen, vrees God, dan mag alles. Vrees God, heb Christus lief, dan mag alles. Want wie garandeert je dat je 70 wordt of 80? Er is geen garantie om oud te worden. Kinderen, eens moet je sterven. Oude mensen moeten sterven. Jonge mensen kunnen sterven. Wat moeten we nu hebben om voor God te kunnen bestaan? Kijk naar Aaron. Al die mooie priesterkleding moet hij afleggen. Je kent die mooie plaat van Aaron wel. Tjonge, ik wou dat ik Aaron was. Oh ja? Maar zijn kleding, die moet uit. Wie zal kunnen bestaan in zichzelf voor het gericht van God? Zal Aaron nu omkomen? Zal hij dan verwezen worden naar de plaats waar God niet zal zijn? Gemeente, dat is het volgende. Aaron sterft niet als hoge priester, want alles is hem uitgedaan. Hij gaat sterven als een ontklede zondaar, niet als hoge priester. Maar hij sterft anderzijds ook niet zonder hoge priester. Want ook hier, op de berg Hor, wordt de liefde van God geopenbaard. We zijn daarmee bij onze tweede gedachte. Maar we zingen eerst van Psalm 45, het zevende vers. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot hare koning. Zo treedt ze voort met al de maagdenstoet die haar verzelt, u vrolijk tegemoet. Ze zullen blij, geleid met lofgezangen, de vreugdevoen die afstraalt van haar wangen. Tot zij, daar elk gewaagd van hare lof, ter bruiloft treen in het koninklijke hof. Psalm 45, het zevende vers.
Thank you.
Gemeente, we staan stil bij het sterven van Aaron. We zagen Gods rechtvaardigheid verheerlijkt. Nu onze tweede gedachte, Gods liefde geopenbaard. Want wat gebeurt er nu met de kleding die van Aaron is afgenomen? Wordt die nu op een hoopje neergelegd? Zal Mozes straks zeggen tegen Eleazar: neem dat priesterkleed van je vader maar mee naar beneden? Nee, er gebeurt iets met dat hoge priesterlijk gewaad op de hoogte van de berg Hor. Iets bijzonders. Al sterft Aaron niet als hoge priester, hij zal niet sterven zonder hoge priester. Want als hij zonder hoge priester zou moeten sterven, zou dat betekenen dat hij sterft zonder dat er iemand is die de voorspraak is aan de rechterhand van God. Zonder hoge priester sterven betekent sterven zonder dat er iemand is die zijn handen uitbreidt voor Gods aangezicht. Sterven zonder hoge priester wil zeggen sterven buiten het offer, zoals de hoge priester dat bracht. Sterven zonder hoge priester wil zeggen je voeten zetten in de doodsjordaan, zonder dat er iemand bij is. Aaron, moet je dan zo gaan sterven? Zal dan zo uw einde zijn, zonder hoge priester sterven? Gemeente, zie nu het wonder van de uitnemendheid van Gods genade in Jezus Christus. Aaron hoeft niet te sterven zonder hoge priester. Want voordat hij gaat sterven, wordt de hoge priesterlijke kleding die hij zo even heeft afgelegd, zijn zoon Eleazar aangetrokken. En Mozes trok Aaron zijn klederen uit en hij trok ze zijn zoon Eleazar aan. Zo even zagen we hoe Aarons hoge priesterlijk gewaad werd uitgetrokken. En direct daarna heeft Eleazar dat aan. Diezelfde voorhoofdsplaat, diezelfde borstlap, datzelfde kleed dat Aaron net heeft afgelegd, zien we nu terug bij Eleazar. Wie staat er nu op de berg Hor? Een hoge priester. Aaron? Nee, Aaron niet. Eleazar. Aaron mag in het uur van zijn dood zien dat de dienst der verzoening, de dienst der offeranden, zijn voortgang heeft. Aaron mag zien hoe de dienst van de voorbidding doorgaat. Aaron mag Eleazar zien, de hoge priester met de borstlap. Die lap die hij zelf zoveel gedragen heeft, die ziet hij nu bij zijn zoon Eleazar. Hij ziet Eleazar niet allereerst als zijn zoon, maar als hoge priester. Kunt u zich indenken hoe Aaron naar die borstlap gekeken heeft? Hij wist het. Daar waren die 12 stenen. Er was ook een steen bij voor de stam van Levi. Aaron ziet zelfs hij. De ontklede Aaron werd meegedragen op de borstlap van Eleazar, de hoge priester. Aaron wist het, ook mijn naam draagt hij mee op zijn hart. Hij brengt ook mij voor het aangezicht van God. Hij bidt ook voor mij. Daar op de berg Hor had die psalm wel gezongen kunnen worden. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar daar horen we de tegenstem van Eleazar. Maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. De hoge priester predikt dat er verzoening is voor zwarte zondaren die de dood verdiend hebben. Vanwege al hun zonden en ongerechtigheden. Want u voelt wel aan. Ik hoop dat u het in uw gedachten al gezien hebt. Hoe dat daar achter Eleazar, de grote hoge priester van onze belijdenis, is opgerezen. De Heere Jezus Christus. Hij die uitgaat boven alle aardse hoge priesters onder Israël. Hij die niet onderworpen was aan de wetten van opvolging. Want de hoge priesters onder Israël hadden voorgangers en ze hadden opvolgers. Maar van Christus is het getuigenis, gij zijt priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Deze hoge priester komt in dit schriftgedeelte naar voren. Hij ontvangt heerlijkheid vanwege de grootheid en de majesteit van zijn offer. Want deze hoge priester is tegelijk het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Hij treedt in de plaats van schuldige zondaren om hun zonde voor eeuwig weg te dragen. Oh, dan gaan we vanaf de berg Hor in gedachten naar de vloekheuvel Golgotha, waar de hoge priester deze vloekheuvel gaat beklimmen. Daar gaat hij heen, naar het kruishout der schande. Daar in het bijzonder wordt hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Daar gaat hij, de heuvel Golgotha, op. Al zijn klederen worden hem uitgedaan. Er blijft niets over om de schande van zijn naaktheid te bedekken. Daar zal hij de vloek gaan dragen voor al de zijnen. Naakt hangt hij aan het vloekhout des kruises. De soldaten zijn aan het loten over zijn kleren. Allemaal zullen ze een stuk van die erfenis ontvangen. Maar Jezus, Jezus heeft niets meer. Waarom had Aaron niets meer? Aaron had gezondigd. Waarom heeft Jezus niets meer? Als Jezus daar zo hangt op Golgotha, dan is dat een bewijs van zijn onuitsprekelijke liefde tot zijn vader. Vader, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenste ingewand. Ik, vader, ik zal heen gaan en ik zal borg zijn. Kind, dan zult u de dood in moeten. Vader, zo lief heb ik u, zo uitnemend lief, dat ik zal gaan waar u mij stuurt. Mijn vader, zo uitnemend lief heb ik ook mijn kinderen, dat ik mijn klederen zal laten afleggen, dat ik naakt zal hangen op het vloekhout des kruises. Daar daalt hij af, hij, de hoge priester, daalt af in de diepte van de dood en van de hel. Hij daalt af, opdat de Aaron zal mogen zien op de voortgang van de priesterlijke bediening bij zijn zoon Eleazar. Christus Jezus, veroordeeld tot de dood, opdat doodschuldigen, ontklede zondaren, die voor God niet kunnen bestaan, kunnen ingaan in het koninkrijk der hemelen. Er ontspringt een bloedstroom op de kruisheuvel Golgotha. U hebt het misschien op dit moment in het bijzonder nodig, als de zonde u benauwt. Dan geeft hij vreugdeolie voor treurigheid. We hoeven niets van onszelf mee te nemen. We kunnen ook niets meenemen. Want alles wat we naast de volkomen gerechtigheid van Jezus Christus willen leggen, dat is tot oneer van God. O, ziet u nu waarom we naar het wijze handelen van God zo afgebroken moeten worden? Gemeente, als de Heere door zijn Heilige Geest werkt tot zaligheid, moet alles afgelegd worden. Want dan kunnen we niet ingaan met onze kleding. Maar we zullen alleen kunnen ingaan onder de bedekking van het kleed dat hij geweven heeft. Ja, hij heeft niets overgehouden in het gericht van God. Er staat geschreven, die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Zonde. Puur zonde, zegt de apostel. Enkel zonde. Ik heb dat zo wel eens meer uitgedrukt en ik wil dat nu ook doen. Met eerbied gezegd, als God de Vader uit de hemel neerzag op het geslacht van de mensenkinderen, dan moest hij zeggen, mijn zoon, nu heb ik er nog nooit één gezien met zoveel schuld en met zoveel zonde als u. Tot zonde gemaakt, enkel zonde. Nee, niet van zichzelf, Maar de zonde van heel zijn gemeente, die heeft hij volkomen verzoend. Hij, de hoge priester, ontkleed. Aaron, nu is er hoop. Kijk eens, de dienst der verzoening gaat door. Kijk nog maar eens naar die steen met de naam Levi erop en zie hoe uw naam daarop gespeld staat. Aaron, omdat je zo goed je dienst hebt waargenomen als hoge priester? Nee, want dan getuigt dit schriftwoord tegen u. Maar omdat Christus zo volmaakt zijn dienst als hoge priester heeft waargenomen. Daarom alleen, Aaron, Christus Jezus. Toen hij in de wereld kwam, kregen de herders het teken van de hemel. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En als Christus sterft op Golgotha, dan is dit het teken. Gij zult de mens vinden van klederen ontdaan en hangende aan het kruis. Hij die bekleed was met de heerlijkheid van God, daalt af in de diepste schande. Hij daalt af in de krochten van de hel en in de poorten van de dood. O, daar worden wij op het diepste veroordeeld. In onze diepe schuld, in onze afval van God, in onze ongerechtigheid, in ons ongeloof. Gemeente, wat kunnen we ons druk maken over onze kleding? Wat blijft er van ons over? Ten laatste een doodskleed dat zich vermengen zal met ons stof. De dood neemt alles mee. En wie nu niet meer heeft, die wordt overgegeven aan de eeuwige armoede. Hebt u er erg in? Dat is de keerzijde van dit Gods woord. Sterven buiten een hoge priester, buiten de hoge priester, dat is sterven zonder God. Dat is sterven zonder verwachting. Dat is sterven zonder uitzicht. Is er nu iemand die zeggen moet, ik ben ellendig, arm en naakt? Voor wie is zijn verlorenheid zo groot, dat hij zelfs geen kleed meer heeft om te bestaan voor God? Christus bloed vloeit, ook in dit woord der prediking, opdat uit zijn verdiensten, uit genade, klederen des heils zullen voortkomen. Kom, zou het u niet passen? Is het u daarom te doen, om zo op hem te mogen zien, om in hem te mogen delen en in zijn gerechtigheid? Zonder verzoening is er geen bedekking voor God. Buiten Christus verdiensten zullen we naakt voor God bevonden worden. Hier staat daar Aaron op de berg Hor, maar hij staat er niet alleen. Voor zijn stervende ogen staat daar de hoge priester, Eleazar. En we zagen hoe daarachter Christus Jezus, de hoge priester, de eerste plaats ontvangt. Want alleen in hem ligt het behoud. Zo wordt hij ons aangewezen vanuit dit Gods woord, zoals we dat tenslotte nog kort hopen te overdenken, in onze derde gedachte, Christus aangewezen. Wat denkt u, gemeente? Zal wat we gezongen hebben in Psalm 45 ook niet de verwondering van Aaron geweest zijn? Om in gestikte klederen geleid te worden tot de koning. Hier op aarde heeft hij zijn kleren moeten afleggen. Als hoge priester sterven, dat gaat niet. Maar hier ontkleed, van alles ontdaan, binnengegaan om het kleed te ontvangen uit de hand van Jezus Christus. Aaron, dat kleed is voor eeuwig voor u. Hij mag zich voegen bij de scharen voor de troon van God, voor het lam van God, de hoge priester, die het offer geweest is. Want gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Daarom staat die scharen voor de troon. Gemeente, dan kan het niet anders of alles wat van ons is, dat moet eraan. Want zo moet de koning eeuwig leven. En waar de koning leeft, daar zorgt hij voor zijn kinderen. Daar doet hij het aan hen. Daar doet hij het hen aan niets ontbreken. In de tijd niet, maar zeker ook niet in de eeuwigheid. Aaron zal nooit vermoed hebben dat hij zo zou sterven. Ja, maar zo sterven, gemeente, dat is erven. Want erven is iets ontvangen waarvoor je niet gewerkt hebt. Voor een erfenis heeft een ander gewerkt. Nu mag ook Aaron delen in de erfenis van de grote erflater. Nu verstaat hij ten diepste wat het zeggen wil om uit genade zalig te worden. Niets uit ons, maar alles uit hem. Zo gaan we naar Jeruzalem. Gemeente, wat vindt u ervan? Ik bedoel, wat vindt u van hem, van de hoge priester? Hebben we hem niet allemaal nodig? Dan hoeven we de grens van leven en van dood niet over te gaan zonder hoge priester. Want hij is er. Nu wordt hij gepredikt. Hij wordt u voorgesteld, onbeperkt en onbepaald. Christus Jezus wordt voorgesteld aan zondaren uit het menselijke geslacht. De prediking van vrije genade van God. En God zelf wijst hem aan. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Hij kan volkomen zalig maken. Hij alleen. Hij ontdaan van al zijn kleding, opdat wij niet naakt voor God bevonden zullen worden. Meisjes en jongens, zal het zo ook zijn in jullie leven? We hebben hem allemaal nodig, maar niet alleen in het uur van onze dood. Dat denkt u misschien wel, maar dat is niet zo. Denk erom, u hebt de hoge priester niet alleen nodig in het uur van uw dood. U hebt al de uren van uw leven de hoge priester nodig tot de verzoening van uw zonde, van uw schuld bij God. Kom. Hij wordt ons heden gepredikt. Op grond van zijn offer is er behoud, zelfs voor de grootste van de zondaren. En het offer van Jezus Christus is voldoende genoegzaam tot verzoening van de zonde van de gehele wereld. Hij liet zich ontkleden, opdat de kerk des Heren in gestikte kleding geleid zal worden tot de koning. Dat zal de blijdschap van hun hart zijn tot in eeuwigheid. Gemeente, die blijdschap is niet dat Gods kinderen in de hemel zullen komen. Nee, waarin bestaat die dan wel? Dat ze zullen komen bij hun koning in de hemel. Wat had de moordenaar aan het kruis eraan gehad als Jezus gezegd had, heden zult gij in het paradijs zijn. Dan was hij in een leeg paradijs gekomen. Maar Jezus sprak dit. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is de zaligheid. Het zal de eeuwige verwondering zijn van Aaron en van al degenen die de verschijning van Jezus Christus door het geloof hebben liefgekregen, om het kleed te dragen van de koning. Om zijn geschonken kleed te dragen, het kleed van de kruiskoning. Daarop ziende zal de lofzang niet verstommen. Heren, het is door u alleen. Daar is niets van mij bij. Het is alleen om uw welbehagen. Amen. We zullen eindigen met gebed. Heren, genadige God die in de hemel woont, wil u danken. Voor wat u ook in deze middag gaf. We mochten uw woord horen. En de verkondiging daarvan in de leesdienst. Een woord wat ons veroordeelt en schuldig stelt. Maar waarin ook uw genade schittert en uitblinkt. Niets uit ons, maar alles uit hem. Mag dat de belijdenis, de beleving zijn van ons allen. Niemand kan het missen. Heren, wilt u werken en uw woord toepassen. En neem het zondige en het verkeerde weg. Ook uit deze dienst. En we danken u en erkennen u voor wat u gaf. Wilt u ook in de rest van deze dag geven wat nodig is. Zegen uw knecht ook in deze avond. En wilt u werken en tot een rijke zegen stellen hier, maar ook overal waar uw woord verkondigd wordt. Dat bidden we van u, alleen om Jezus' wil. Amen. De slotzang is van Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En wat er verder volgt in Psalm 89, vers 8. Eindigen we nu met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.